BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts en Jochem Visser.
Welkom, je hebt ons weer gevonden. Fijn dat je luistert. Het is donderdag 18 april. De dag dat Tesla-aandelen het laagste punt in meer dan een jaar tijd aantikken. En dat komt door een downgrade van Deutsche Bank.
Tesla is under tremendous pressure. There's a lot of pressure on the demand side for their vehicles. Pricing pressure, earnings pressure, free cash flow. So there's no turning point to this.
In de AEX waren er heel veel kantelpunten. De hele dag zigzagden we tussen winst en verlies. Om uiteindelijk onveranderd te sluiten, net boven de 865 punten.
Beleggers nemen dus geen standpunt in. Hopelijk doet Niels Koerts dat wel. Aandelenanalist van de podcast Het Beurscafé en onze gast vandaag.
Unilever, Procter & Gamble, Nestlé. Ze moeten allemaal nog met cijfers komen. Maar een concurrent van ze verklapt nu hoe die cijfers eruit gaan zien.
Maar eerst ander nieuws. En we beginnen de uitzending anders dan normaal. Want we staan stil bij een onthullend verhaal van onze collega's van The Wall Street Journal. Journalisten van die krant die kregen een pakket documenten in handen waaruit blijkt dat Amazon in het geheim informatie verzamelde van concurrenten. Het gaat om grote hoeveelheden data van onder meer Walmart, eBay en FedEx die Amazon op illegale wijze zou hebben verkregen. Amazon gaf medewerkers de opdracht om via verschillende schuil-BV's te achterhalen hoe die concurrentie te werk ging.
A company called Big River Services International sells products like shoes and beach chairs through sites including Walmart, Shopify and eBay. What's not immediately obvious is that Big River is an arm of Amazon and that its employees are Amazon employees.
Er werd alles aan gedaan om de identiteit van die medewerkers te verbergen. Ze gebruikten andere e-mailadressen, mochten de naam van Amazon nooit noemen en niks mocht dus te herleiden zijn.
Employees on the Project Curiosity team sort of had this double life. They internally would speak to other employees with an Amazon email address. They wouldn't mention the true nature of the work they were doing. But behind the scenes, they had completely different email systems that they used. A Big River International email server that they used to communicate with rivals and partners on other sites.
De geheime operatie startte al in 2015, was bedoeld om het monopolie van Amazon in stand te houden. En dat is het monopolie waarvoor Amazon nu wordt aangeklaagd.
The FTC and 17 states now suing the company. Saying it's a monopoly.
Door te infiltreren wilde Amazon de concurrentie dus voorblijven. En dan met name de grote rivaal Walmart. En die Amazon-medewerkers kregen dus bedrijfsgevoelige informatie in handen. Denk dan aan prijsdata, bezorgtijden, snelheid waarmee pakketjes werden bezorgd en betaalgegevens.
Ja, en opmerkelijk, Amazon had dus ook toegang tot FedEx. En dat was in de periode dat Amazon zelf bezig was met het uitbreiden van zijn tak voor pakketbezorging. Toegang tot zo'n grote concurrent heeft daar flink bij geholpen, want zo kon Amazon de jarenlange ervaring van FedEx kopiëren.
Once they gained access, the employees at Project Curiosity were told to take copious screenshots of what's going on behind the scenes, of the ad systems, of the pricing, of the cataloging, and to share that with leaders of Amazon's marketplace.
Maar die foto's die dus stiekem werden gemaakt mochten absoluut niet per mail gedeeld worden. En om de top van Amazon op de hoogte te houden mochten die undercover medewerkers er enkel op papier verslag van doen. Natuurlijk om te voorkomen dat het project zou uitlekken. Nou ja, dat geheimhouden is gelukt, want totdat de Wall Street Journal hier lucht van kreeg, wisten Walmart en FedEx van niks. Nu weten ze het wel, want ze kregen gewoon een belletje van de krant.
Ja, en ook daar had Amazon zich al op voorbereid. Medewerkers moesten zeggen, nou, dit is doodnormaal, alle webwinkels doen dit. En dit is bedoeld om Amazon te verbeteren. Maar volgens juristen die de Wall Street Journal sprak, is het verbergen van je identiteit voor concurrenten absoluut niet normaal en mogelijk zelfs strafbaar.
Amazon deed naar de buitenwereld altijd alsof de klant het allerbelangrijkste was.
Customer obsession is not just listening to customers. Customer obsession is also inventing on their behalf. Because it's not their job to invent for themselves.
Maar inmiddels weten we wel beter. Bij Amazon draait het vooral om de concurrent.
Niels, hoe gezond of hoe ongezond is het dat Amazon zo geobsedeerd is door zijn concurrenten?
Aan de ene kant snap ik nog wel dat je probeert zoveel mogelijk informatie te verhalen. Achter de drachten te komen bij concurrenten. Alleen op deze manier kan dat natuurlijk niet. Maar wat me nog het meest verbaast aan dit verhaal is dat het zo lang geheim bleef. Want ja, er zijn toch medewerkers die daarbij betrokken zijn. Ja, dit kan een keer gebeuren dat je een leuk avondje hebt, wat veel gedronken. Ja, dan kan het zo zijn dat je net wat meer gaat praten. Maar dat is eigenlijk tot nu toe, ja, tot het moment dat het naar buiten kwam, helemaal niet gebeurd. En ja, ook als werknemer kun je ineens een slechte relatie krijgen met misschien met de baas van met de top van Amazon. Dus dat was het eigenlijk nog wel wat het meest wat mij opviel, dat het zo lang geheim bleef.
Nou, juridisch kan het misschien niet. Ik had niet door de beugel, maar als beleggers zou je ook kunnen denken, dat is wel fijn dat fanatisme daar bij Amazon. Ze doen wel hun best.
Ze willen wel echt de grootste blijven. Maar op deze manier is dat gewoon niet oké, natuurlijk.
En als je Amazon nu vergelijkt met de rivalen, hoeveel sterker is Amazon eigenlijk? Heeft dit resultaat gehad?
Ik vind het lastig te zeggen of dit de reden is waarom ze nu zo groot zijn. Dat betwijfel ik. Mm-hmm. Maar het zal ongetwijfeld geholpen hebben. En nu zijn ze met afstand de grootste speler. Dus die stoot je niet zomaar van de troon af.
En heb jij Amazon ook in je portefeuille?
Ja, ik zit er. Het is een relatief kleine positie. 2-3% van mijn portefeuille. Maar ja, die aandelen die zijn wel heel goed gegaan. Maar ook wel weer bovengemiddeld risico.
En na die koersval van gisteren bij ASML kunnen beleggers in chipaandelen wel een opsteker gebruiken. En die kregen ze ook van TSMC. Natuurlijk een grote klant van ASML. En we wisten al hoeveel omzet TSMC draaide afgelopen kwartaal. En nu weten we ook hoeveel geld ze overhouden met die chipverkopen. Voor het eerst in een jaar tijd wordt er weer meer winst gemaakt. 9% meer om precies te zijn. En netto komt de winst uit op $7 miljard. En waar ASML laatst nog waarschuwde voor een tussenjaar, zegt de topman van TSMC, nee hoor, 2024 wordt het jaar van de gezonde groei. Ja, Niels, wat voorspelt dat voor Q2, Q3, Q4 voor ASML voor volgend jaar? Dat wordt knallen als we TSMC mogen geloven.
Ja, kijk, afgelopen kwartaal was natuurlijk slecht voor ASML. Tweede helft van dit jaar zal beter zijn, maar met name 2025, dat is de verwachting dat die orders van TSMC naar ASML gaan komen en dan verwachten we ook een fors hogere omzetten. En winsten, uiteraard. Standing in line to see the show tonight and there's a light on. If you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. You can go your own way.
Ja, Red Hot Chili Peppers, Justin Bieber en Fleetwood Mac hoorde je. Veel van hun muziekrechten zijn eigendom van één beursgenoteerd fonds. Hypnosis heet dat, met een G in het midden. En dat bedrijf wordt nu verkocht na maanden van problemen. Het aandeel daalt al 2 jaar. En Hypnosis wordt dus achtervolgd door schandalen en tegenvallende dividenden. De waarde van al die muziekrechten bleek namelijk iets te hoog ingeschat. Terwijl er wel
iets te hoog.
Ja, nogal soms. En terwijl er wel heel veel geld mee werd geleend. En de CEO moest er vorig jaar al uit vanwege grensoverschrijdend gedrag bij zijn vorige muzieklabel.
Maar ja, wat moet die nieuwe eigenaar dan met een bedrijf met zoveel problemen?
Nou, de muziekrechten gaan over, maar de problemen blijven achter. Zo simpel is het eigenlijk. Concord Chorus neemt Hypnosis over voor $1,4 miljard. En dat is toch dik 30% meer dan de huidige koers van Hypnosis. En nu voegt Concord dus al die rechten toe aan zijn fonds waar al meer dan 1 miljoen nummers in zitten.
Van een nieuwe eigenaar is het een kleine stap naar nieuwe beursbedrijven. En dat waren er maar liefst 2 vandaag, 2 stuks. De één maakt daadwerkelijk ook echt zijn entree vandaag, namelijk Planisware op de beurs van Parijs. Het bedrijf maakt software voor andere bedrijven, biedt clouddiensten aan. En eigenlijk is het gewoon een soort Excel, maar dan met heel veel extra knoppen. En Planisware maakt meteen een knaldebuut. Introductieprijs, €16. Maar direct bij opening stond €21 op de borden, 30% hoger dus.
En de ander komt deze lente naar de Roemeense beurs. Nog even wachten dus. Dat is wat minder high-tech. Premier Energy verkoopt namelijk aardgas. En als je nou denkt, ja, wat moet ik met Roemenië? Nou, de grootste Europese beursgang van het jaar was vorig jaar op de beurs van Boekarest.
Nou, dat heb jij op moeten zoeken, want dat kun je zo niet weten.
Als je dacht dat dit niet uit mijn kop wist, dat je het goed mis. En dat was overigens ook een energiebedrijf. Want je kan al raden wat dat doet. Het heet Hydroelectrica en dat zorgt dus voor elektriciteit en waterkracht.
Ja, Niels, dit zijn waarschijnlijk niet de namen waar jij heel wild van wordt.
Die vallen buiten mijn horizon. Ja, de beurs van Boekarest? Nee, ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord.
Nee. Maar goed, we hebben het ook over Douglas gehad. Natuurlijk bedrijf dat recent ook naar de beurs is gegaan. CVC, de eigenaar, maar heeft nu ook beursplannen. We zien wel weer dat die beursgangen op stoom komen.
Klopt, en daar is ook wel een reden voor. Want de waarderingen van aandelen zijn dit jaar toch wel opgelopen. Het is een goed beurssentiment. Afgelopen dagen gaat de beurs weliswaar wat omlaag. Maar per saldo zitten we ook in Nederland, maar ook in Europa toch wel gewoon in de buurt van all-time highs. Dus goed beurssentiment. Dus dat is een heel mooi moment om naar de beurs te gaan. En helemaal dat CVC, en dat is zo'n investeringsmaatschappij, dat zijn wel mensen die weten wanneer ze naar de beurs moeten gaan. Dus dat geeft wel een indicatie van hoe geprijsde aandelen zijn.
Elk groot en succesvol bedrijf was ooit klein. En in het cijferseizoen zouden die kleine duimpjes zomaar onder gaan sneeuwen. Dus zometeen hebben we het over de pareltjes op de small cap.
Na 2 jaar van absurde prijsverhoging in de supermarkt is het eindelijk afgelopen met het gegaai uit je portemonnee. Dat voorspelt Danone en die ziet de prijzen van zijn producten dit jaar amper stijgen. En juist daar moesten die grote voedingshuizen de laatste tijd van hebben, die prijsverhogingen. Maar ja, als de prijzen niet omhoog gaan, dan moet het volume omhoog, want ja, anders groeit je omzet niet. En dus geeft Danone meer uit aan marketing. Blijkt allemaal uit de cijfers en de daarbij behorende toelichting van het bedrijf.
En ook bij Procter & Gamble gaat het over die prijzen. We kennen dat bedrijf van Gillette, Pampers en Ariel. Het schoonmaakmiddel. Zij onthullen morgen de cijfers. En er wordt daar vooral gekeken naar die volumes waar jij het net over had, Wes. Mm-hmm. Want die gaan, zo is de verwachting, voor het eerst in 2 jaar een plusje laten zien.
Ja, volgende week ook nog Unilever, Nestlé. Ja, je hebt denk ik al een beetje een idee waar we naartoe willen
gaan. Ja, en net kwam L'Oréal ook nog met cijfers.
Klopt, ja.
De omzet groeide met 9%. En dat is een flinke opsteker voor de concurrenten. Want de verkoop steeg in Europa en de VS met 12%. Grotere volumes dus.
We gaan dus warm laten lopen voor al die cijfers van consumentenreuzen. Aantal zijn al gekomen, aantal komen nog. Ja, verwacht je ook daar meer verkopen en minder prijsverhogingen?
Ja, dat is natuurlijk wel wat je zag. Dat afgelopen jaren zag je doordat die hoge prijsverhogingen waren doorgevoerd, dat ten koste ging van de volumes. En nu zie je dat wel wat aantrekken. Bij Danone zag je ook dat de omzetgroei van 4% en een klein beetje volumegroei 1%. Ja, dat stelt allemaal niet heel veel voor. Past ook wel een beetje bij deze bedrijven. Mm-hmm. En die zag ook de koers van Danone daar niet op reageren. En
nee, maar wel weer groei.
Dat klopt. Maar eigenlijk waren die cijfers van Danone waren in deze sector niet eens zozeer het gesprek van de dag. Want dat ging meer over Nestlé. En de aandeelhoudersvergadering die er wordt gehouden. Want ja, er is een activistische aandeelhouder. Yeah. Die vindt gewoon dat het bedrijf meer op de gezonde toer moet gaan. Dus meer zich moet richten op de verkoop van gezonde producten. Dat heeft dat Share Action. Die hebben ook 1680 miljard onder beheer. Dus dat is geen kleine partij.
Yeah.
Die wil proberen dat ook bij Danone en bij andere spelers in die sector. En ja, dat vind ik ook wel interessante discussie. Want dan is natuurlijk de vraag wat je moet hebben als bedrijf. Ja, wil je inspelen op inderdaad wat gezond is? Of speel je vooral in op de marktvraag? En ik als belegger vind eigenlijk dat je als bedrijf juist meer moet focussen op wat de consument wil. En als dat ongezonde voeding is, ja, ik hou er ook niet van. Maar als dat ongezonde voeding is, ja, heb ik er geen probleem mee dat je juist dat gaat verkopen.
Je houdt niet van ongezonde voeding, hè?
Nee, ja, ik uiteraard in het weekend wel. Maar ik vind het wel belangrijk. Ik voel me ook fitter als ik gewoon.
Maar vet verkoop, dat weet iedereen.
Ja.
Dat weten die bedrijven ook. Daarom doen ze het.
Ja, nee, daarom ook. En daar heb ik dus geen probleem mee. Maar ja, deze activistische aandeelhouder wel.
Maar herinner ik nou goed dat ze maar 0,2% van de aandelen in handen
had? Ja, dat is dus vaak wel. Dat lees je ook vaak in. Als in de media lees van ja, ze hebben 1680 miljard onder beheer, dan is wat vaak het gevolg is dat ze vaak niet heel veel van die aandelen hebben. En dat zie je hier ook. Nee, het is een hele kleine speler. Maar het leidt wel tot discussie.
Maar leidt het ook echt tot koerswijzigingen? Of hoe lang moeten we daar dan nog op wachten?
Nou ja, je ziet bijvoorbeeld bij Unilever wat die wel hebben gedaan. Die hebben bijvoorbeeld wel hun ijstak ook onder andere verkocht. Nou ja,
maar dat had ook met de marges te maken.
Uiteraard.
En maar dat die dingen cool gehouden moeten worden.
Dat is ook zo. Dus het is ook wel een commerciële kant aan zitten.
En we begonnen met die prijsverhogingen. Dat was natuurlijk het punt van de afgelopen 2 jaar. We zagen de hele tijd prijsverhogingen. Daardoor de omzet winst toenemen, maar eigenlijk de volumes die daalden.
Ja.
Dat die prijzen nu niet verder omhoog gaan. Is dat ook een signaal dat het geld van consumenten opraakt?
Ja, het hangt ook een beetje af van wat doen concurrenten. Je ziet nu de inflatie wat, zeker in Europa, zie je wat afvlakken. En dan is er ook minder noodzaak om die prijs te verhogen. Je ziet ook de kosten, energie, dat is allemaal weer best wel gedaald. Mm-hmm. Dus dan gaan ook die kosten normaliseren. En dan is er ook minder noodzaak voor die bedrijven om hun prijzen verder te verhogen.
En hoe groot is de druk dan om mee te bewegen voor andere bedrijven? Want als ze allemaal dat niet meer gaan verhogen, dan moet je weer prijsoorlog doen.
Het hangt altijd een beetje af van de marktpositie. Dus je ziet vaak dat je hebt aan de ene kant prijszetters, die hebben de macht om de prijs te bepalen. En dan heb je de wat kleinere spelers, en die misschien minder onderscheidend zijn. Ja, en die moeten dan vaak meegaan met wat die grote partijen gaan doen. Dus dat hangt echt af van je marktpositie.
En er kan er natuurlijk maar één de mooiste zijn, hè? Dus ik vroeg me af, Nestlé, Unilever, Procter & Gamble, Danone. Welke is je favoriet?
Ja, ik zit zelf in Unilever. Mm-hmm. Nu iets meer dan een jaar. Niet eens zo heel succesvol, want dat aandeel heeft nog niet eens zo heel veel gedaan. Maar ik zag onder andere wel dat de som der delen van dat bedrijf wat meer waard is dan het geheel. Dus dat is een belangrijk ding. En ja, maar ze moeten het wel waarmaken, want de afgelopen jaar is het gewoon een underperformer geweest op de beurs. Maar al in het defensieve hoekje van de beleggingsportefeuille is Unilever echt is gewoon een prima aandeel om erbij te hebben.
De afgelopen jaren dus niet echt een aandeel dat goed gepresteerd heeft. Nee. Met oog op de toekomst en ook de winstgevendheid. Nu we weten dat die prijzen waarschijnlijk niet veel verder omhoog gaan. Hoe zit het daarmee, die winstgevendheid?
Nou, wat je bij zo'n Unilever kan verwachten, dat zal een enkelcijferige groei zijn. We verwachten daar wel een winststijging. Niet heel spectaculair. Maar dat past ook niet bij dit soort bij deze bedrijven. Dit zijn bedrijven die heb je in je portefeuille voor de hele lange termijn. En daarvoor moet je deze aandelen ook hebben. Dus die korte termijn kwartaalcijfers, dat maakt niet zo heel veel uit.
BNR Beurs.
We gaan naar Wall Street en daar zie je herstel. De Dow Jones krijgt er 0,2% bij. De S&P 500 wint 0,1%. En de Nasdaq komt amper van zijn plek. Weinig verschil, maar toch een heel klein plusje. En dat is wel wat anders dan de afgelopen 4 dagen. Vier dagen achter elkaar verlies. Maar de renteschok lijkt nu wel te boven. En Tesla, je hoorde het al aan het begin van onze uitzending, die downgrade van Deutsche Bank, die Tesla naar het laagste punt in meer dan een jaar tijd duwt. Ja, de Model 2 lijkt geschrapt. En dat model, dat was het instapmodel, dat moet slechts $25.000 gaan kosten.
The Model 2 was supposed to come next year. And re-accelerate things, re-accelerate volume, margin, earnings, and free cash flow. Now that Model 2 is likely being pushed out, potentially even canceled, you do not have this on the horizon anymore.
Ja, geen Model 2. Wat moet het aandeel dan verder omhoog helpen? Of in ieder geval weer omhoog helpen?
Ja, aan de andere kant, als Deutsche Bank het van de kooplijst haalt, dan begin ik eigenlijk juist enthousiast te worden.
Barclays deed ook mee, verlaagt ook het koersdoel.
Want Deutsche Bank heeft daar echt een heel slecht track record als het gaat om het geven van adviezen. Maar al met al, ja, Tesla, ze hebben het gewoon lastig. Opkomst natuurlijk Chinese autofabrikanten als het gaat om elektrisch rijden. Marges onder druk, moeilijke vraag. Dus ik zit daar zelf niet in. Ik had daar, wat was het, begin vorig jaar al verlies opgenomen. En ik ben nog niet voornemens om hier nog in te stappen. Ik wacht het rustig even af.
Nou, dan Cisco. Daar is de topman niet bang om grote woorden te gebruiken. Cisco komt met nieuwe beveiligingssoftware voor datacenters en clouds. En dat heet Hypershield. En dat draait ook natuurlijk op AI. Het moet ervoor zorgen dat hackers binnen enkele minuten weer buiten staan. Want volgens de topman is dat een baanbrekende oplossing. Hij heeft het zelfs over een van de grootste innovaties voor digitale beveiliging in onze geschiedenis. Nou ja, hij weet het wel te verkopen. Het aandeel weet hij alleen minder goed te verkopen, Niels. Want Cisco komt op de beurs al 5 jaar lang niet echt van zijn plek. En ook nu weer reageren beleggers lauwtjes. Hoe komt dat toch?
Ja, dat zit hem vaak in de winstgevendheid. Kijk, we spelen 2 dingen mee. 1, de winstontwikkeling. En 2, ook de rente. Kijk, op het moment dat de rente oploopt, en dat is de afgelopen jaren gewoon echt gebeurd, ja, dan gaat die waardering van die aandelen ook omlaag. En als je winstgevendheid dan onvoldoende stijgt, ja, dan blijft die beurskoers gelijk of daalt zelfs.
BNR Beurs.
We hadden het net over voedingsgiganten. Sowieso hebben we het bijna altijd over reuzen. En nu een keer gaan we het over dwergen hebben.
Ja, want tussen al dat geweld van de grote jongens krijgen de kleintjes amper aandacht. Helemaal niet tijdens het cijferseizoen. En daar gaan wij verandering in brengen. We zakken af naar de small cap en we gaan op zoek naar bedrijven die in topvorm zijn. Nou, Niels, eerst maar even. Is het terecht dat we het altijd over die grote jongens en meisjes hebben?
Kijk, de grote bedrijven, dat zijn vaak wel de aandelen waar de meeste mensen in belegd zijn. Dus die hebben daar misschien iets meer interesse voor. Dus dan snap ik dat meer wordt behandeld. Maar zelf ben ik juist eerder liefhebber van small- en midcap aandelen. En zeker nu, omdat die verhoudingsgewijs veel aantrekkelijker gewaardeerd zijn. Waar je in het verleden, 10 jaar geleden, vaak zag dat grote bedrijven echt een lagere waardering hadden dan de kleinere jongens. Omdat die kleine aandelen makkelijker kunnen groeien. Zie je nu precies het tegenovergestelde. Dus ik heb een voorliefde voor kleine en middelgrote bedrijven. Alleen als je kijkt naar wat hebben die aandelen de afgelopen 5 jaar gedaan. Ja, de small cap, dat is, ja, ik ben daar gewoon eerlijk, dat is echt een bloedbad. Dus ik dacht, nou,
5 jaar terug, hè? Dat is hoe we.
Ja, ik dacht, ik kijk over 5 jaar, ook omdat veel bedrijven hebben niet heel lang genoteerd, dus zeker in de small cap. Dus ik denk, kijk 5 jaar. En ja, dan ga ik dus een vergelijking doen met de wereldindex. Ik dacht van, nou, ik had al een voorgevoel hoor. Van, nou, dat zijn maar weinig die dat beter hebben gedaan. En dat blijkt ook wel waar. Weten jullie misschien, als je namen moet noemen, welke aandelen het mogelijk in die small cap beter hebben gedaan dan de wereldindex de afgelopen jaar?
Ik moet denken aan Alphen bijvoorbeeld. Maar dat is, of dat inmiddels nog
mid-cap
zo is.
Mid-cap.
Oh, dat is midcapper.
Ja,
oh.
Maar daar heb je wel gelijk in. Dat is een midcapper die het beter heeft gedaan. Maar binnen de small cap aandelen is het maar eentje. Eentje, die heb ik weten te vinden.
Laat ons niet langer in spanning.
Weet jij het? Als je één naam moet noemen.
Nee, vast niet misschien, maar dat...
Je zou hier niet aan denken, maar dat is een bouwer. Heijmans.
Heijmans?
Ja, je denkt, als je het nieuws leest, problemen met plaatsen van nieuwe woningen, stikstofprobleem.
Ja.
En dan is Heijmans... Uitgerekend, Heijmans is het beste aandeel met 73,5% rendement.
Hoezo dan? Omdat de rest het zo slecht doet? Of doet Heijmans het ook echt wel?
Nou, het speelt wel mee dat de waardering was heel erg laag 5 jaar geleden. Dus nog steeds wel, maar toen was het extreem. Ze hebben geen horrorprojecten gehad, à la BAM, met de zeeslijst uit Muiden. Dus dat viel mee. En ze hebben daardoor, omdat je laag gewaardeerd bent... konden ze relatief goede dividenden betalen. Dus dat hielp mee. De outperformance van Heijmans ten opzichte van de wereldindex is niet zo groot. Want 73,5% voor Heijmans en de wereldindex is 73%. Dus het scheelt niet heel veel. En de rest, ja, het is echt één groot drama. En meest recente voorbeeld is Vivorion. Die dachten bezig te zijn met 9 man om het ontwikkelen van... inclusief de receptionisten, met het ontwikkelen van een Alzheimer-medicijn. Nou, dat is helemaal geploft. Ja, en dat ging gewoon in min 90% in 1 dag. En daar zijn meer van dat soort aandelen geweest... die echt verschrikkelijk hebben gepresteerd.
We gaan op weg naar morgen. Op de laatste dag voor het weekend nemen de meeste beleggers... even pauze van het cijferseizoen. De financiële markten halen adem voor de golf van volgende week. Maar er is genoeg te doen. Alle ogen zijn gericht op American Express... de creditcardmaatschappij met de ronkende cijfers. Warren Buffett heeft een vijfde van het bedrijf in handen... en dat bleek geen gek idee. Vorig jaar steeg de netto-winst met 25%... en analisten verwachten voor het eerste kwartaal... dat de omzet met 10% stijgt... en de winst met misschien wel 20% of 25%. Verder komt Procter & Gamble met cijfers. De consumentenreus zegt dat de prijzen van Pampers, Gillette, Ariel... en andere producten steeds minder hard gaan stijgen. Lees, als u nog grijflatie vermoedde, loopt dat er nu langzaam uit. Grote vraag is wel of er nu weer prijzenoorlogen komen... of dat Unilever, Nestlé en andere van deze reuzen ook even afwachten... om te kijken wie het meest verkoopt. Tot slot... Vergeet de Europese groeicijfers over het vierde kwartaal niet. Die cijfers kijken natuurlijk achteruit. Maar nu Europa en Amerika wat uit elkaar lopen wat betreft inflatie en rente... worden die verschillen wel steeds belangrijker.
Dit was de BNR-beurs van donderdag 18 april. De aflevering van Uiterste, want we stonden stil bij giganten, voedingsgiganten. Begonnen zelfs met een monopolist, Amazon. Maar eindigden bij de dwergen in de small cap. Die ook grootse dingen kunnen doen, al zijn er maar weinig die dat echt bewerkstelligen. Ja, Niels... Je bent best wel groot. En je had ook grote daden. Dankjewel, Niels Koorts, aandelenanalist van de podcast Het Beurscafé.
Bedankt voor het luisteren. Rust vanavond goed uit. Dan ben je morgen weer helemaal klaar voor de laatste aflevering van de week. Hopelijk tot dan.
Ja, en dan krijgen we ook de cijfers van Netflix van ons.
Yes.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.